Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en zijn zegen vragen voor deze dienst. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. Opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede, derde, vierde couplet staande zingen van lied 21. Te zitten. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. We danken u, Heer, voor het werk wat u doet hier in de gemeente. Zo willen we u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? We weten, Heer, dat het spannend wordt de komende tijd voor Israël. En we willen u vragen, Heer, wilt u uw volk beschermen? En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook willen we bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, er zijn heel wat christenen op de vlucht of ondergedoken, omdat ze bedreigd worden, Heer, met de dood. Heer, wees er nabij en we danken u, Heer, dat we ook zo met hen, voor hen willen bidden. En dat ze ook mogen ervaren dat u heel dicht bij hen bent. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u de kinderen zegenen die onderwezen worden hier in dit gebouw en ons zo met hen een hele fijne dienst geven. We vragen dat alles, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we samen een klein stukje lezen uit het woord van God. Uit de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk. 1 Petrus hoofdstuk 5. Net voor het boek Openbaring vind je de brieven Petrus, Johannes en Judas. Eén Petrus, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. De oudsten onder u vermaan ik dan, als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, je ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods die bij u is. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij jongeren onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover deze woorden uit de eerste Petrusbrief. We hebben met elkaar gelezen uit 1 Petrus 5. De oudsten onder u vermaan ik. Over welke oudsten gaat het hier in de Petrusbrief? Petrus, misschien even een paar feiten, een paar historische feiten. De gemeente is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De gemeente heeft ook haar geschiedenis. Petrus schrijft deze brief vanuit Rome. Als Petrus in de gevangenis zit, Marcus, de man die als laatste genoemd wordt in het 13e vers van hoofdstuk 5, Marcus is bij Petrus. En uit de mond van Petrus, Petrus die kon helemaal niet schrijven, er staat zelfs dat Petrus een analfabeet was. Uit de mond van Petrus schrijft Marcus het evangelie op. Marcus, u weet misschien wel, toen Petrus in de gevangenis zat, toen werd hij bevrijd en toen ging hij naar het huis van Maria, waar de gemeente vergaderd was in Jeruzalem. En Maria was de moeder van Marcus. Dus in het ouderlijk huis van Marcus is de gemeente in Jeruzalem begonnen. De eerste gemeente was daar in dat huis, een huisgemeente. En deze Marcus die heeft het evangelie uit de mond van Petrus, of deze brief, opgeschreven. Vlak voordat de grote vervolging kwam in Turkije onder de gemeenten die daar waren. In het jaar 64 brak een vreselijke vervolging uit onder keizer Nero, de Romeinse keizer. En in 65 na Christus is Petrus zelf ondersteboven gekruisigd in Rome en is hij dus ook gedood. Dus dit is eigenlijk maar een paar jaar geschreven voordat Petrus zelf zou sterven. Petrus schrijft zijn brief aan, nou u kunt het in het eerste hoofdstuk lezen, aan de streken in Pontus, daar staat in Galatië, in Cappadocië, in Azië en in Bithynië. Nou, u hoeft het nu niet op te slaan, maar als u achter in uw Bijbel kijkt en u bekijkt dat kaartje, dan ziet u dat deze gebieden bestrijken precies het hele Turkije. Dus Petrus schrijft zijn brief aan de christenen, en dat staat letterlijk in het eerste hoofdstuk, het eerste vers, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. En deze vreemdelingen, deze christenen, die bevonden zich op dat moment in Turkije. In verschillende gemeenten. En we lezen in Handelingen 8 dat na de dood van Stefanus de christenen uit Jeruzalem verstrooid werden. En ze verbleven als vreemdelingen. Dan lezen we op een gegeven moment in Handelingen 11 dat een zekere Barnabas in Antiochië kwam. Nou, u weet, Turkije ligt zo aan het noordbekken, het zuid- of het oost-noordelijke bekken van de Middellandse Zee. En heeft een heel klein bochtje aan het eind. Daar is Tarsus, dat is de plaats waar Paulus vandaan kwam. En net in dat bochtje, na dat bochtje, heb je Antiochië. Helemaal niet zo ver van elkaar. Je moet het bochtje om of je steekt met een schip om over. Maar het laatste stukje van Turkije, net tegen het kleine stukje van Syrië, Aleppo, wat zo'n beetje aan de kust ligt daar van Syrië. En daaronder heb je Libanon. Maar daar is Antiochië. En in Antiochië krijgt Barnabas te maken met mensen uit Cyprus. En uit Noord-Afrika. En dan staat er op een gegeven moment in Handelingen 11 dat er een heleboel Grieken tot geloof komen. Ja, wat moet je daarmee? Want er staat in Handelingen 11, tot op dat moment verkondigden ze het woord alleen maar aan Joden. En nou kwamen de Grieken tot geloof. En daar in Antiochië, dat was een enorme opwekking. Zo'n opwekking dat Barnabas dacht, dit kan ik alleen niet aan. Toen is Barnabas vanuit Antiochië eventjes naar Tarsus gegaan, op zoek gegaan naar een zekere Saulus. Had Saulus gevonden, heeft Saulus meegenomen naar Antiochië, en toen zijn Barnabas en Saulus daar een jaar, er staat letterlijk een vol jaar daar in Antiochië gebleven. En weet u wat er gebeurde na dat volle jaar? Daar werden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd. Daar komt de naam vandaan, christenen. Uit die gemeente in Antiochië. Het was als het ware de eerste gemeente buiten Jeruzalem. En een jaar later waren er in die gemeente naast Paulus en Barnabas nog drie leraren. Dat staat in Handelingen 13, drie leraren. Ik zal u de namen van die leraren noemen. Die leraren, dat was een zekere Simon. En daar staat eronder, daar staat erachter tussen haakjes, een neger. Simon, een neger. De tweede leraar, dat was Lucius. Uit Libië, Noord-Afrika. En een derde leraar, dat was een hele bijzondere man, Manaen. En dan staat er, hij was een zoogbroeder van koning Herodes. Een zoogbroeder, dat was iemand die gezoogd werd als kind door dezelfde moeder. Dezelfde opvoeding genoten heeft. Drie toch wel hele bijzondere leraren daar in Antiochië. En ze hebben met elkaar gevast en gebeden. En toen zijn Saulus, Paulus en Barnabas uitgezonden. Terwijl zij, die drie leraren, daarachter bleven om voor de gemeente in Antiochië te zorgen. Na één jaar. Hoe lang is deze gemeente hier al? Ruim 25 jaar. Denk ik van, waar zijn nou de leraren? Waar zijn nou die mannen die onderwijs kunnen geven, die zo doorkneed zijn in de schriften, die de Bijbelstudieavonden kunnen houden, die hier 's morgens voor kunnen gaan in de gemeente? Waar zijn die leraren in één jaar tijd? Een neger, een Noord-Afrikaan, een man die opgegroeid is met Herodes. Ik denk dat we daarin best wel eens een slag missen. Hier in de gemeente. Waar zijn die broeders? Die broeders die zich toe willen wijden aan de Heer. Die de Bijbel willen leren kennen om deze ook door te geven. Staat inderdaad in de Hebreeënbrief, naar de tijd gerekend, hadden jullie allang leraars moeten zijn. Nou, dat is het eerste wat ik ontdek daar in Antiochië. Vanuit Antiochië worden Saulus en Barnabas uitgezonden en dan komen ze in drie plaatsjes. Ze komen in Iconium, in Lystra en in Derbe. in het zuiden van Turkije. Daar worden 3 gemeenten gesticht. En als ze dan op de terugweg weer teruggaan naar Antiochië, dan komen ze langs deze plaatsjes om daar die eerste christenen te versterken, te vermanen of aan te moedigen, hen voor te bereiden op de vervolgingen die zullen komen. En als 4e staat er, en om in elke gemeente oudsten aan te wijzen. In elke gemeente moest dus een oudste aanwezig zijn. U kunt het lezen in Handelingen 13, 14, hoe de geschiedenis van de gemeente tot stand gekomen is. Nou, misschien zegt u, een oudste is dus iemand die oud is, die op leeftijd gekomen is. Nee, het woordje oudste wordt in het Grieks op 2 manieren doorgegeven. In het Grieks staat hier in de eerste plaats het woordje episcopus. Nou, scopus heeft te maken met zien. Epi heeft te maken met hoog, over. Een episcopus is een overziener. Iemand die zicht houdt op de gemeente. Die zicht houdt, overzicht heeft op de gemeente. Dat is een oudste. Die niet alleen naar zichzelf kijkt, maar kijkt van, hoe gaat het in de gemeente? Een overziener. Een tweede uitdrukking die gebruikt wordt, en die naam komt u misschien wel, of die uitdrukking komt u misschien wel iets bekender over, dat is de naam presbyteros. En presbyteros, de presbyteriaanse gemeente heb je ook wel, presbyteros heeft te maken met een opziener, een iemand die gezag draagt. Iemand voor wie je ontzag moet hebben, een ambtsdrager. En mensen, dat is nog wel eens een beetje moeilijk. Een oudste, het woordje oudste, betekent letterlijk dat het iemand is die met goddelijk gezag, gezag van Gods geest in de gemeente zijn taak mag doen. En waar je als gemeente niet op neer moet zien, maar waar je als gemeente ook naar op mag zien. We zullen er zo iets meer over vertellen. En vooral in deze tijd is het gezag aanvaarden van iemand die in de gemeente genoemd wordt presbyteros heel moeilijk. Petrus noemt zich hier zelf mede-oudste. Hij hoorde uiteindelijk bij dezelfde grote gemeente. En die gemeente was ontstaan in Jeruzalem. Toen breidde de gemeente zich uit naar Turkije. En vanuit Turkije via Macedonië naar Griekenland. En vanuit Griekenland ontstond de gemeente in Rome. En zo rond de 6e eeuw kwam het christendom vanuit Rome richting West-Europa. Het christendom, de gemeente van Jezus Christus, breidde zich uit. En wat is het belangrijk dat Petrus dan zegt, hoed de kudde van God. Het is niet ons werk. Het is niet onze kudde. Het is Gods kudde. Hoed de kudde Gods. In de Statenvertaling, of letterlijk vanuit het Grieks, wordt hier niet het woordje hoeden gebruikt, maar staat er wijd de kudde Gods. We moeten de kudde Gods wijden als oudste. Hoeden betekent van, joh, wil jij even op mijn schapen passen? Dat is hoeden. Bescherm ze, pas er even op. Maar wijden, dat betekent ik geef je de totale zorg in handen voor mijn schapen. Niet alleen oppassen, maar leid ze. Ga voor hen uit. Zorg dat ze te eten krijgen. Het wijden van de schapen. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, maar in de gemeente gebruikt Petrus en Paulus, die gebruiken verschillende beelden over de gemeente. Petrus, die spreekt vaak over de gemeente als een bouwwerk, gebouwd op de rots, waar wij als levende stenen samengevoegd worden tot een huis van God. Hoe komt dat? Ja, de Heer Jezus heeft eens tegen Petrus gezegd, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus die spreekt heel vaak over een kudde met schapen. Ja, dat is nogal logisch. Want de Heer Jezus had tegen Petrus gezegd, heb je me lief? Wijd mijn schapen. Paulus niet. Als Paulus over de gemeente spreekt, dan spreekt Paulus over een man en een vrouw in een huwelijksrelatie. Een huwelijk tussen man en vrouw. En hij spreekt over een lichaam met een hoofd als gemeente. Dat vind je niet terug in het Oude Testament. Dat vind je ook niet terug in de evangelieën. En vandaar dat Paulus zegt, dat wat God mij gegeven heeft over de gemeente, dat heb ik gekregen als een geheim. Dat is heel wonderlijk. Petrus, een huis en een kudde schapen. En Paulus, een huwelijk en een lichaam met het hoofd. Hoed of wijd mijn schapen. En dat hebben ze wel nodig. Er zijn heel veel gevaren. Als je kijkt naar het ontstaan van de gemeente, in Handelingen 2, dan heb je al heel gauw dat de gemeente bedreigd wordt. Kort daarna lees je over Ananias en Safira dat er zonde in de gemeente komt, die met wortel en al verwijderd moet worden uit de gemeente. Kort daarna, in Handelingen 6, lees je over oneenigheid in de gemeente. Ze zijn het er met elkaar niet over eens hoe de diakenen hun werk moeten doen in de gemeente. En met name ook dat de gemeente er mag zijn voor mensen die het maatschappelijk heel moeilijk hebben. Oneenigheid in de gemeente. Heel kort daarna heb je te maken met Simon, die net doet alsof hij christen is. Namaak christendom. En als laatste heb je te maken met een enorme vervolging in de gemeente. De Heer Jezus die heeft deze gemeente niet zomaar aan haar lot overgelaten. Het is belangrijk dat er oudsten zijn die de gemeente wijden. En dingen die verkeerd zijn aan de kaak stellen. En soms ook wegnemen uit de gemeente. Wat mag een oudste doen? Wat wordt er van een oudste verwacht? Nou, misschien is het wel goed om even Ezechiël 34 op te slaan, want daar wordt gesproken over de herders van Israël. En die herders van Israël, die komen er niet zo best vanaf. Maar juist daaruit, uit die negatieve conclusie over die herders van Israël, kun je juist dat positieve halen wat wij dan wel mogen zijn. En waar de Heer ons voor roept. In Ezechiël 34, vers 3, aan het einde van vers 2, daar staat Ezechiël 34, het einde van vers 2, wee de herders van Israël, die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Nou, dan vanaf vers 4. De zwakken versterkt gij niet. Zieken geneest gij niet. Gewonden verbindt gij niet. Afgedwaalde haalt gij niet terug. Verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met hardheid. Ze raken verstrooid, omdat er geen herder is. Nou, ik heb hierbij gezet, wat mogen wij doen als herders? Schapen weiden. Zwakken versterken. Zieken genezen. gewonden verbinden, afgedwaalden terughalen, verlorenen zoeken. Dat is de taak van een herder. En als we even terugkijken naar 1 Petrus 5, hoe moeten we dat dan doen? Hoe mogen we dat dan doen? Nou, dat staat er zo mooi in dat tweede vers. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Met andere woorden, vrijwillig. Zo van, oké, ze vonden niemand anders in de gemeente, dus nou moet ik het maar doen. Nee, het is vrijwillig. Het is uit liefde. Naar Gods wil staat er. Niet uit winstbejag, maar belangeloos. Het gaat niet om ons eigen belang. Maar het gaat om het belang van de Heer Jezus. Belangeloos. Bereidwillig. Niet heerschappijvoerend, maar dienend. Als voorbeelden. Dat is de roeping van een herder. En het is goed dat je dat plaatje weer eens eventjes tot jezelf laat doordringen. Ben ik wel zo iemand? Wil ik dat wel? Ben ik bereid om zo herder te zijn in de gemeente? En als er bepaalde dingen zijn die, waarin je nalatig bent, ben je dan bereid om dat te veranderen? Het is goed om dit plaatje zo eens even voor je te houden. Is het belangeloos? Is het dienend? Ben ik een voorbeeld? En voor wie doen we het? Dan staat er in het vierde vers, wanneer de opperherder verschijnt. We doen het voor hem. Voor de opperherder. Wie is die opperherder? Nou, die opperherder is niemand anders dan de Jezus. Ik vind de uitdrukking die in het Duits gebruikt wordt veel beter. De opperherder wordt in het Duits gebruikt, de naam gebruikt, de aartsherder. De aartsherder, de herder die zijn herderschap uitoefent, niet alleen voor de baptistengemeente in Enschede-Zuid, maar voor de gemeente wereldwijd. En ik denk dat er maar één is die deze titel mag voeren. Helaas zijn er in de kerk van Rome verschillende die deze term ook voeren. Een aartsbisschop, een aartsherder. Maar in de Bijbel is er maar één aartsherder. En dat is Jezus. Jezus zelf. De enige herder die herder is over al de schapen over de hele wereld. De Heer Jezus, de aartsherder. Als hij komt, zal hij ons belonen. Zal hij ons de onverwelkelijke krans der heerlijkheid geven. Dat is niet eventjes. Het verwelkt niet, het is niet zo voorbij, maar het is blijvend. En dan heb je oudsten in de gemeente. Maar dan staat er in vers 5 een heel belangrijk zinnetje. Evenzo gij jongeren. Inderdaad, oudste zijn in de gemeente heeft ook met leeftijd te maken. Zeker. Want hier staat over jongeren. Het heeft met leeftijd te maken. Het heeft ook met een bepaalde rijpheid te maken. En je kunt het ook terugvinden in de Bijbel. Gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Zo, dat is moeilijk. Presbyteros, een ambtsdrager, die in het ambt gesteld is. Onderwerpt u aan de oudsten. Tegenwoordig is het in heel veel kringen zo dat de oudsten zich onderwerpen aan de jongeren. Want de jongeren willen het zo en de jongeren willen dit en de jongeren willen dat. En de oudsten, die vormen wat dat betreft geen voorbeeld meer. die stralen geen gezag meer uit. Jongeren, wees bereid om het gezag van de oudsten te aanvaarden. Zoals het ook in een gezin heel normaal is, dat kinderen het gezag van hun ouders respecteren. Jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Hier zien we in dit hele stukje dat we ons moeten omgorden met nederigheid. God geeft de nederige genade, de hoogmoedige weerstaat hij. De zonde, het begin van de zonde, werd gevormd door hoogmoedigheid. We willen aan God gelijk zijn. Hoogmoed is voor God de grootste zonde. Nederigheid, je zou kunnen zeggen, nederigheid mag het klimaat zijn in de gemeente. Wat zou mooi zijn. Niet gewilde nederigheid, niet kruiperigheid. Maar het woordje nederigheid wordt in de Bijbel letterlijk bedoeld afhankelijk willen zijn van elkaar. In volle afhankelijkheid elkaar nodig hebben in de gemeente. Zo wil God dat. En zo mag het klimaat zijn in de gemeente. En dat mag je ervaren. Als je afhankelijk bent van elkaar, afhankelijk bent van God, dan geeft God jou genade. De nederige geeft hij genade. Waarom? Waarom is het zo belangrijk dat hij voor ons zorgt, staat er in de zesde vers. Hij zorgt voor ons. En dan staat er in vers 8, word nuchter en waakzaam. Het is drie keer dat Petrus deze term in de Petrusbrief gebruikt, wees nuchter. Mensen, wat is het belangrijk dat we nuchter en waakzaam zijn? We hebben te maken met een tegenpartij. We hebben te maken met een, hier staat de duivel, een brullende leeuw. In Handelingen 20 wordt er gesproken over grimmige wolven. In de Korinthebrief wordt gesproken over een engel des lichts, die je niet zomaar kunt zien. We hebben altijd te maken met aanvallen op de gemeente van Jezus Christus. Van binnenuit, van buitenaf. Wees nuchter en waakzaam. Met name met de komst van Jezus worden we elke keer weer opgeroepen om nuchter te zijn. Vanuit de zondagsschool hebben ze me gevraagd om dat in ieder geval even te noemen. We hebben te maken met allerlei subtiele dingetjes die ook op school op ons afkomen en waar we ook als christenen, ook als ouders, onze kinderen voor mogen waarschuwen. He, je hebt tegenwoordig de hype Charlie Challenge. Nou ja, wat vroeger met glaasje draaien gedaan wordt. Yes, no, twijfelachtig, zeker. En dan twee potloden op elkaar leggen die dan kunnen draaien. Er zijn heel veel kinderen die dat doen op school. Het is bijna een soort hype geworden op school. Nou, daar kun je heel alarmerend over zijn. Je kunt ook zeggen van, gebruik nou eens in plaats van twee potloden twee bakstenen, of het dan ook nog gebeurt. En dan word je weer heel nuchter. En zeggen van, ach ja, waar hebben we het eigenlijk over? Aan de ene kant is nuchterheid heel erg belangrijk. Aan de andere kant is het heel belangrijk om te weten van, Satan probeert op allerlei manieren kinderen te beïnvloeden. En dat je op een gegeven moment gaat geloven in die krachten van de duivel. En als je daarin gaat geloven, dan word je in bezit genomen. Wees nuchter en waakzaam. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar er staat wel, en dat is een hele mooie uitdrukking in het negende vers, we moeten niet tegen hem strijden. Wij hoeven hem niet te overwinnen, want hij is al overwonnen. We mogen wederstaan. We mogen vaststaan in het geloof. Laat je nooit uitdagen om tegen Satan te gaan vechten, want dat verlies je. Er is één die gewonnen heeft van Satan, dat is Christus. En in die overwinning mogen we staan. Er staat zo mooi in dat vers, wetende dat aan uw broederschap in de wereld, mooi is dat, dat uw broederschap in de wereld. De gemeente van Jezus Christus is veel groter. Het broederschap in de wereld, daar horen alle broeders en zusters bij, wereldwijd. Hetzelfde lijden wordt toegemeten. Wie meet dat? Wie bepaalt hoe lang en hoeveel? Dan mogen we weten dat God erboven staat en dat we in zijn hand zijn. Tot slot. De God van alle genade, staat er in vers 10. Hij zal ons volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Dat wil hij doen. En hij wil u en mij en de oudsten en de diakenen en de diakonessen en de zondagsschoolmedewerkers en de jeugdleiders. Hij wil ons daarvoor gebruiken in de gemeente. En zeg nou niet van, ach ja, ik geloof al, maar daar heb ik geen kerk voor nodig. Nee, God heeft ervoor gekozen om als kinderen van God in een gemeente samen te komen en in die gemeente volmaakt te worden, krachtig te worden, gegrond te worden, vruchtbaar te worden. En mogen de Heer zo dit stukje van die grote gemeente zegenen. En met name ook dat u en ik ons uit mogen strekken naar Gods plan in ons leven. En ik weet zeker, als u zich daarnaar uitstrekt, dat er misschien over een paar jaar leraren zijn, oudsten zijn, de gemeente geleid mag worden, als we ons maar aan hem toevertrouwen. Amen. We gaan samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor het feit dat we samen gemeente van Jezus Christus mogen zijn. Heer, we hebben gehoord dat in Antiochië de gelovigen voor het eerst christenen genoemd werden. Misschien omdat ze in hun doen en laten op Christus leken. Mensen als Christus, christenen. Heer, wilt u dat werk in ons doen, zodat we het ook waardig zijn om ons christenen te noemen? U weet, Heer, dat de naam christenen enorm bevlekt is. Dat heel veel mensen niets meer met christenen te maken willen hebben. Omdat heel veel mensen deze naam gedragen hebben, terwijl ze die naam helemaal niet mochten dragen. Heer, laat het zo zijn dat we als gemeente van Jezus Christus steeds meer op u mogen gaan lijken. En anders zijn, vreemdelingen zijn in deze wereld. Zolang wij hier op aarde leven, zegt Paulus, zijn wij vreemdelingen. U heeft ons uit deze wereld getrokken, uit deze wereld geroepen, om anders te zijn, nieuw te zijn. Heer, dank u wel voor het werk wat u hier bij ons in de gemeente doet. Dank u wel voor de oudsten in de gemeente. Heer, wilt u hen laten groeien in u, ook in hun bediening. En dat ze inderdaad, zoals we in Ezechiël 34 mochten lezen, herder mogen zijn in de gemeente, zoals u dat van hen vraagt. Heer, wilt u ons als nederige genade daarin geven. Heer, wilt u ons als broeders en zusters zegenen, dat we verlangen krijgen om, zolang het nog kan, en we weten uw komst in Jezus is heel dichtbij, u dienstbaar te zijn en te mogen groeien in het geloof. Heer, wilt u zo de gemeente zegenen? We weten, Heer, de duivel is op allerlei manieren bezig als tegenstander om dat kapot te maken wat u opbouwt. Heer, wilt u ons helpen om dicht bij uw woord te blijven en dicht bij uzelf, Heer Jezus. En we danken u, Heer, dat wij al onze bekommernissen bij u mogen brengen, want u zorgt voor ons in alle situaties. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat u de gemeente begonnen bent en dat u de gemeente ook zult voleindigen. En straks tot u zult nemen om altijd bij u te mogen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, dat is lied 108 uit Johannes de Heer. Leid mij Heer, o machtig heiland. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden, het laatste couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 108, de eerste twee coupletten en dan gaan we staan voor de zegen en dan sluiten we af met het derde couplet van Leid mij Heer, o machtig heiland. Laten we gaan onder de zegen van de Heer. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terug zal komen, de opperherder, de aartsherder zal verschijnen, en we de onverwelkelijke krans der heerlijkheid zullen ontvangen, voor hen die hem hebben lief gehad. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.